Om je het verschil te laten merken tussen Atman en Purusha, dat zijn, om heel kort gezegd, het zijn twee verschillende filosofieën. Purusha komt uit de Sankhya-filosofie, dat is de filosofie waarop de Yoga Sutra's qua tekst en beoefening opgebouwd zijn. Klinkt misschien gek, maar het is de waarheid. Het is een dualistische filosofie. En als je Swami Rama hoort spreken over onze traditie, dat doet hij heel duidelijk in het laatste hoofdstuk van Living with the Himalayan Masters. Letterlijk is is genaamd Our Tradition. Dan zegt hij, we gebruiken de Yoga Sutra's, maar onze filosofie is dat van Advaita of non-dualism. Advaita is een ander, dus je hebt Sankhya-filosofie en je hebt Advaita-filosofie. Advaita betekent geen twee. A, net zoals Ahimsa en Avidya, betekent niet. En Dvaita betekent dualiteit, twee. Dus deze filosofie is geen twee, oftewel non-dualistisch. Dus onze filosofie van de traditie is non-dualistisch. Dus in dat optiek gebruiken we niet de Sankhya-filosofie met Purusha en dat andere wat dan bij Purusha hoort, is Prakriti. Maar je kan het breder zien dat Yoga-sutra's, Advaita en dan ook nog Tantra, dat zijn drie stromingen, dat zijn drie filosofieën, die alle drie hun eigen woordenschat hebben, die alle drie hun eigen terminologie hebben, die op hun eigen unieke en prachtige manier die cirkeldiagram als het ware tot leven laten komen. Voor de Sankhya's, slash dus de Yoga Sutra's, dat vraagteken is Purusha. Nou is het niet dan dat streepje eigenlijk uit. En ik heb daar een artikel over op mijn website, One Yoga, volgens mij heet dat. Waar ik geprobeerd heb om de cirkeldiagram aan te passen aan de Sankhya-filosofie. Want in de Sankhya-filosofie zijn er twee eeuwige dingen. Purusha is bewustzijn en Prakriti is materie. En die zijn los van elkaar. En in deze filosofie is er één blob, één bonk met klei, Prakriti, waarin dus de mind met al die functies en de elementen en al dat aanwezig is. Maar er zijn ontelbare Purusha's. We zijn op dit moment met hoeveel? Weet ik niet. Ik kan het niet heel snel tellen, maar 20, 30, oh 19, daar zit het. 19 Purusha's. Die allemaal ingeplucht zijn als het ware in één Prakriti. Maar dat is niet hoe wij dan de waarheid zien. Dus we willen ook niet dat einddoel behalen waar we puur alleen maar losgekoppeld zijn van Prakriti. Nou, dat is een beetje technisch. Dus één filosofie zegt er is Purusha, puur bewustzijn is eeuwig. En we hebben allemaal onze eigen Purusha. En er is één Purusha die is helemaal puur, die heeft nooit vastgekoppeld aan Prakriti. En dat is dan de Purusha die ze bespreken in de Yoga Sutra's. Dus die filosofie zien we niet zoals waarheid. Maar het feit is, we zitten op dit moment wel ergens in vast. Namelijk in de verschijning, de manifestatie van de vorm. Dus dat hoeven we niet door te verwarren. Dus het proces van de Yoga Sutras is ontzettend praktisch. Dus dat gebruiken we ook tot een bepaalde hoogte. Maar Atman en Brahman komt uit die Advaita-filosofie. Waarin je kan dus eigenlijk niet zeggen dat Atman en Purusha één en hetzelfde zijn. Het zijn gewoon twee verschillende filosofieën. Maar als we naar de cirkeldiagram gaan, dan kunnen we speels wel zeggen. Laten we niet verloren gaan in die hele soep met woorden. Waar we naartoe willen is het meest pure binnen in onszelf. Of we dat nou Atman of Purusha noemen, laten we daar even geen oorlog over voeren. Of we het nou God of Allah noemen, laten we daar geen oorlog over voeren. Dus je kan het niet zeggen, Atman is gelijk aan Purusha, want het zijn gewoon twee verschillende filosofieën. Maar we kunnen wel zeggen dat ze alle twee wijzen naar dat vraagteken op de cirkeldiagram. Dus omdat het eerste dat gebeurt dus niet. Atman gaat niet naar Purusha. Ik kan daar gewoon geen antwoord op geven, maar ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar laten we dan die Purusha uit de zin halen. Wanneer gaat Atman naar Brahman? Dus Atman en Brahman zijn twee woorden uit de Advaita, de non-dualistische filosofie. Er is één, er is geen twee. Dat is de basis van die filosofie. Alles is één. Er is geen nummer twee. Er is geen ander. Er is niet iets wat los daarvan is. Dus alles lijkt voor te komen uit dat vraagteken en lijkt ook weer terug te trekken in dat vraagteken. En eigenlijk is alles één. En dan binnen in die filosofie worden deze twee woorden gebruikt, Atman en Brahman worden gebruikt om de student, om de wandelaar op deze weg te ondersteunen. Uiteindelijk is alles één. Dus alles is Brahman. Dat is het allerhoogste. Dat is een woord voor God. Alles is één en dat is Brahman. En dat betekent dat alles wat je nu om je heen ziet, zover als je mind kan stretchen door het zonnestelsel heen, alle mensen die je kent, alle vormen, alle tijden, alles. Alle manifestaties, alle dromen, alle lokas, alle hiernamaals, alles wat dan ook, alles is Brahman. Daar heb je de Vedanta, de Upanishads, doen het allemaal proberen om je daar naartoe te krijgen, naar die daadwerkelijke realisatie dat alles is Brahman. Ik ben Brahman, aham Brahmasmi. Daar komen de Mahavakyas, de zeven zinnen komen daarbij, de grote contemplaties, de Mahavakyas. Dus uiteindelijk is het Brahman het allerhoogste. Nou, dat is binnen Advaita. Ga je naar Tantra, dan zeggen we, alles is moeder. Maar uiteindelijk gaat het om van grof naar smaller, naar smaller, naar subtieler, naar subtieler, naar subtieler, naar de ware kern. En waar we dan in uitkomen, voor de ene filosofie is dat Brahman, voor de ander is dat Purusha, voor de ander is dat Shiva en Shakti, die een en hetzelfde zijn. Voor de ander is dat Allah. Voor de ander is dat God. Voor de ander is dat Boeddha, bewustzijn. Hoe we dat ook aanduiden. Maar er is een functie voor het feit dat ze ook het woord Atman aanreiken. Dat de sages, de wijzen, de yogis ons niet alleen Brahman als woord hebben aangegeven om naartoe te gaan, maar Atman. En je zou zo kunnen zeggen, heel snel gezegd, Atman. Atman is het woord dat als ik, dus ik zit hier als persoon met dit prachtige lichaam, als ik helemaal naar de kern van mijn zijn ga, dan kom ik Atman tegen. Oftewel, Atman is een woord dat gebruikt wordt voor mijn, en ik doe alles met aanhalingstekens, want het is natuurlijk niet van mij, dat is natuurlijk de grootste vergissing die Ahamkara kan maken. Mijn Atman, dat is wat Ahamkara probeert te doen. Maar Atman is de individu, zeg maar. Als ik naar binnen ga, dan kom ik naar Atman. En als ik naar even kijk, ik zie hier Mark en Walter en Marlin en al jullie allemaal. Als jullie naar binnen gaan, het allereerste wat je komt, is wat je tegen gaat komen uiteindelijk in de meest pure vorm, is Atman. Dus de eerste realisatie is, oh, wauw. Wat werkelijk in de kern van mijn, opnieuw tussen aanhalingstekens, zijn is, is het ware zelf. En dan automatisch, of de volgende stap zou je kunnen zeggen, in diezelfde explosie van realisatie komt, dat alles in de kern van zijn, haar, het zijn, zelf, is één. En dus het is praktisch. Als ik naar binnen ga, het allereerste wat ik wil realiseren is de ware zelf, wat verstopt zit achter de lagen die ik noem. Mijn lichaam, dus een pool met samskara's, daarachter zit Atman. En dat is dus mijn ware zelf. En als die realisatie komt, dan komt daarna dan de gelijke realisatie, of dat is de volgende realisatie. Maar alles heeft dit als fundament. En of alles is één, alles is dit en dat is Brahman. Dus je zou speels kunnen zeggen, als het naar het Nederlands vertaald wordt, is Atman is het individueel zelf, met de hoofdletter Z, en dan Brahman is universeel zelf, oftewel het is het zelf van alles, van alle manifestaties. En opnieuw, een van die Mahavakyas, en Swamiji heeft daar een geweldig artikel over, en ik weet niet of ze op mijn website staan, Maar maalbakjes, ik weet niet of ik zal eventjes in de chat. Mahavakyas, zo schrijf je dat. Dat zijn dus zeven zinnen die als het ware de antwoorden geven op je contemplatie. En een van die zeven zinnen is Ayamatma Brahma. Dus Atman en Brahman zijn één en hetzelfde. En dat is een realisatie die komt. Een realisatie die komt als je contempleert, als je hiermee bezig bent. Wat Claudia aan het doen is leven geven aan al die termen. En hoe werkt het allemaal samen? En wat gaat naar wat? En hoe, weet je, dat is nodig, omdat het anders zo'n warboel blijft. Dit zijn die zeven mahavakyas. En sommigen zeggen het zijn er maar vier. Maar dus die zeven of die vier mahavakyas geven de antwoorden waarnaar je je weg als het ware moet vinden. Dus in de contemplaties, in de vragen zoals Claudia die stelt, willen we uiteindelijk naar de realisatie komen dat Atman en Brahman één en hetzelfde zijn. De ingang is Atman, omdat dat individuele zelf is. En dan automatisch vind je daar in je weg dan dat mijn individuele zelf en jullie individuele zelf uiteindelijk is. Er is niks anders dan één. Het is allemaal Brahman. En dan kan je net zo goed zeggen, oké, alles is Purusha, alles is puur bewustzijn. Maar opnieuw, dat is niet het doel van die filosofie. Het doel van die filosofie is om compleet los te breken van Prakriti. En dus dan wordt het een beetje scheef om het allemaal bij elkaar te brengen. Dus dat is dan dat verhaal. En opnieuw ook dan tantrische filosofie met Shiva en Shakti. Met Shiva als puur zijn. En Shakti als de energie die daarin kan spelen, zijn ook niet gescheiden van elkaar. Maar ook dat is een andere manier waarin ze proberen uit te leggen, wat is dit? Als ik zo om me heen kijk en naar mezelf kijk en je de vraag gaat stellen, wie ben ik? Wat is dit? Hoe komt het hier? Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Dan zijn al deze drie filosofieën, de yogische filosofie, oftewel Samkhya, de Advaita, oftewel de Vedanta, de Upanishads, de Bhagavad Gita en de tantrische filosofie met de Purvahasya en Sandila Lahiri en andere teksten, die ook weer haar eigen woorden heeft, zoals Shiva en Shakti en Kundalini en al dat. Die drie filosofieën wijzen allemaal uiteindelijk naar dezelfde bergtop. En het helpt dan om die drie filosofieën los van elkaar als het ware te aanschouwen, zodat ze alle drie naar hetzelfde punt wijzen en waardoor dat punt waar je naartoe moet heel duidelijk wordt. En dat is waarom onze traditie ook eigenlijk op alle drie rust. Dus ik hoop dat stukje dan ook weer een stukje duidelijker is. Ik bedoel, dat is een enorme. Het is de crème de la crème om bij Brahman uit te komen. Dus het is oké als dat niet allemaal gelijk duidelijk is. Maar dus de wijzen hebben ons dus woorden gegeven om richting te geven aan waar we naartoe gaan. En heel simpel gezegd, we willen subtieler en subtieler en subtieler. En daarom de reden dat ik verliefd ben geworden op deze traditie is die cirkeldiagram. Omdat dat in principe al die wirwar van, die warboel van woorden als het ware weghaalt. Het lichaam is de grofste manifestatie. We willen dieper. We komen de adem tegen. Dan hebben we die hele complete mind, die Antakarna, dat innerlijke instrument met die vier functies van de mind en emoties en gedachten en gewoontepatronen en wensen. En hoe werkt dat allemaal? En uiteindelijk zijn we op zoek naar dat wat aan al die manifestaties leven geeft. En of we het nou Brahman noemen of de zon, of puur bewustzijn of God, dat maakt dan gelukkig niet uit. Want zodra je daar bent, vallen alle woorden überhaupt ook weg. Even kijken hoor. Oh, helemaal duidelijk. Cool, zegt Claudia. Wat fijn. Super. En dan Marilyn, die zegt, hoe verhouden coaches ermee? In principe, dat is fijn dat je die er ook bij haalt. Omdat ze opnieuw een ander. Dat komt uit de Upanishads. Dus dat zou je dan binnen in Vedanta. In het Advaita Vedanta plaatsen als je het in de box zeg maar wilt zetten. Maar dat is een andere manier waarop ze aan ons hebben geofferd en geschonken een andere manier om ook daar weer in hetzelfde. Wat willen we? Willen van Anamaya Kosha, dat is de meest externe laag. De laag van het voedsel, ons lichaam. En dan Pranamaya Kosha is daar binnenin. En dan Manamaya Kosha is weer subtiele. Dus het gaat daar ook van grof naar subtiele, naar subtiele, naar subtielst. En zeker aan het fijne aan die koshas is dat dat zijn de vijf laagjes, de vijf lichaampjes, de vijf bedekkingen van Atman. Dan in dit geval omdat het, of uiteindelijk dan Brahman, maar laten we het over Atman hebben hier, omdat we daar op eerst naar op zoek zijn. Wat heel fijn is, is vooral die Anandamaya Kosha, de meest subtiele laag, de laag van bliss. Want het is heel belangrijk dat als op een gegeven moment we intern een gevoel van bliss tegenkomen, heel makkelijk zeggen van, oh, ik ben er. Dus dat is heel mooi om die erbij te halen, inderdaad. Dat we uiteindelijk zelfs voorbij buddhi, Vijnanamaya Kosha, en dan zelfs uiteindelijk Anandamaya Kosha moeten loslaten. Maar dat is hetzelfde. Het is een prachtige manier die de yogis ons gegeven hebben, die zowel in de Bhagavad Gita als in de Upanishads wordt benoemd, van grof naar subtiele, naar subtiele, naar subtiel. De lagen die we moeten afpellen, de lagen die we moeten ontdekken. En als we het aan het ontdekken zijn, ook het bewustzijn moeten creëren, dit is niet wie ik werkelijk ben. Of we nou de cirkeldiagram of de koshas. Nou, wat niet mogelijk is, is om de koshas op de cirkeldiagram te leggen. Oké, Anamaya Kosha gaat nog wel, dat is het lichaam. Pranamaya Kosha gaat ook nog wel, dat is de ademhaling. Maar dan Mana, Vijnana en Ananda, waar die dan, die kan je niet zeg maar op die diagram. En dat is ook alleen maar fijn, want daardoor versterken ze elkaar. En worden ze, als je ze naast elkaar hebt, rijker en rijker. En dus we met de yoga over het algemeen beginnen met het lichaam. En terwijl we het aan het ontdekken zijn en aan het trainen zijn en aan het vrijmaken en losmaken zijn, willen we ook gelijk het bewustzijn creëren dat dit niet van ons is. Dit is niet wie ik werkelijk ben. Dit is niet wie ik ben. Het is een manifestatie, een instrument. En ik heb de verantwoordelijkheid over. Als ik het niet goed behandel, dan valt het alleen maar eerder weg. En nogmaals, als je met ziektes te maken hebt, soms is dat de manier waarop je heel snel veel leert, waardoor je in een volgend leven alleen maar een stap vooruit hebt gezet. Dus het is niet als falen als het lichaam niet goed functioneert, want het gaat gegarandeerd dood. Ziekte hoort erbij. Dus mensen die denken dat ze eeuwig in een fysiek lichaam kunnen leven, die hebben, dat is onwetendheid. Zelfs de wijzen, de meesters, die heel lang onafgebroken in de waakstaat aanwezig zijn, doen of van lichaam bewust wisselen, of hebben niet eens een materieel lichaam, maar kunnen het gewoon manifesteren en loslaten wanneer ze willen. Dus het is niet de bedoeling dat de hele tijd, dan wordt het, ja, het wordt oud en het gaat kapot en het wordt krom en het wordt pijnlijk en dat weet ik het allemaal niet. Dus het is op een gegeven moment fijn om, oké, ik heb een nieuw t-shirt nodig. Maar zolang ik dit t-shirt heb, laat ik ervoor zorgen. En dus die coaches is daarin net zo waardevol en prachtig om erbij te houden. Dus wanneer begint Atman of Purusha of God of Shiva en Shakti te spelen als mens? Zodra de samskaras weer actief worden, dan trekt dat lichaam dan weer aan. Dus het is die samskaras, die wensen, ik wil. Hetzelfde is waanzinnig om 's ochtends wakker op te merken. Ik weet niet of je dat wel eens hebt, zo'n ochtend waarin je niet uit bed wil en omdraait en omdraait. En of je hoeft het niet eens op die manier te ervaren. De wekker gaat of je wordt wakker voor je wekker of zonder wekker. Maar je kan steeds meer en subtieler op gaan pikken welke samskara je uiteindelijk uit bed brengt. Dus vooral als je geen zin hebt om eruit te gaan, dan kunnen er van allerlei wensen wakker geworden hebben. Het is tijd om op te staan. De gewoontepatroon van meditatie wordt wakker, maar dat is niet sterk genoeg om je uit je tamas te halen, bijvoorbeeld. Maar dan opeens wordt de wens voor een kopje koffie wordt wakker, zeg maar wat. En die heeft genoeg kracht, zeg maar, om je ogen open te doen en om je in beweging te zetten. En dat is grappig om te gaan opmerken van welke gedachte brengt jou in beweging. Ik zit hier regelmatig. zeker nu het lekker weer is, zo gewoon op een stoel te zitten en te contempleren, te herinneren wie ik werkelijk ben, te proberen te verdwijnen in de ware liefde, zeg maar. En op een gegeven moment komt er een gedachte, oh, kopje thee. En dat zet dan het hele lichaam en dat loopt dan naar die deur toe en dat gaat dan naar beneden. En dan moet ik helemaal, vier gebouwen is mijn kamer. Maar dat is grappig om te gaan opmerken dat de samskara wordt wakker uit de latente en die zet dan de hele boel in beweging. En op dezelfde manier is het wanneer die pool met samskaras weer de mensvorm aantrekt. Nou heb ik verschillende verhalen gehoord, bijvoorbeeld wanneer dan inderdaad die Jeev Atman, oftewel Atman met die laag van clusters en lichaam intreedt. Daar heb ik verschillende wijze sages heb ik daar anders over horen spreken. Sadhguru bijvoorbeeld is wat er nu in me opkomt, die zegt dat het zo 40 dagen duurt. Dus de eerste 40 dagen is dat lichaampje, 48 dagen is dat lichaampje nog zonder bewoner, zeg maar. Maar goed, de ouders hebben seks gehad, er is conceptie plaatsgevonden. En dus je kan ook zien, zo'n zieltje is op zoek naar een geschikt lichaam in een manifestatie. En dat duurt blijkbaar dan zo na 40, 48 dagen, doet dat dan als het ware dat aantrekken. En ik weet even niet wat Swamidharma daar, maar die heeft daar ook wat over gezegd. En ik weet hier niks van, het zijn pure contemplaties, maar bijvoorbeeld miskraam of iets dergelijks zou kunnen zijn dat lichaam op dat moment niet door een Jivatman. Maar goed, ik weet niet wat ik zeg, daar heb ik geen verstand van, maar dit zijn contemplaties waar je mee kan zitten. En soms is het zelfs, dat zo prachtig aan Ananda Mayama, die moeder, jeetje, die heeft iets van drie miskramen gehad en drie kinderen heel jong verloren. En Ananda Mayama zegt heel, ik wil zeggen, vanuit Nederlandse nuchterheid zou ik bijna zeggen droog, maar gewoon heel kalm en liefdevol en correct. Van deze zieltjes hadden maar heel kort leventje nodig in deze waakstaat. Om daarna, zeg maar, verlicht te raken. Dus wij met ons zo gelimiteerd inzicht over wat er daadwerkelijk aan de gang is, doen dat soort heftige gebeurtenissen in iemands leven natuurlijk, ja, is natuurlijk logisch, want het is vanuit jouw eigen persoonlijke ik, je beleeft totaal anders dan als je dat los zou kunnen koppelen en de manifestatie zou kunnen zien zoals Swamirama dat zag, waarin het enige doel is, of het absolute doel is, dat mensen het ware zelf vinden, zichzelf leren kennen. En waarom een Swamirama de een liet lijden met een ziekte en niet aangaf wat diegene moest doen en niet eens zei wat het was. En een ander de kanker weghaalde. Weet je, alleen zo iemand weet natuurlijk wat zo'n incarnatie moet meemaken om in dit leven zoveel mogelijk eruit te kunnen halen. Om verder te kunnen gaan op deze weg. Dus ik denk dat alle vragen waren. Als je er nog meer hebt, Claudia of iemand anders rondom dit, gooi het in de groep. Hele fijne vragen. Ontzettend bedankt dat je deze op wou schrijven. Want het was een hele mooie stroom van dingen waar je mee aan het spelen zijn. Sheila, ik zat ook met de vraag of wijsheid opgeslagen in chat meegaat met de Atman na de dood. Vraag beantwoord. Ja. Ja, en daarin natuurlijk, als ik daar nou mag toevoegen, want ja, blijf ik bij. En de wijsheid is natuurlijk overal aanwezig. Dus dat is, de wijsheid is de waarheid en de waarheid is altijd aanwezig. En het is inderdaad de realisaties en het besef wat die wijsheid natuurlijk met zich meedraagt. Dat vooral natuurlijk in Chitta blijft. Dus de contemplaties die voortkomen uit het ontvangen van de wijsheid, uit het lezen van de teksten, de realisaties die daaruit voortkomen en het besef. En als je de filosofie echt gaat leven, dan wordt dat natuurlijk, dan wordt dat wie je bent. Dus het is misschien, als ik wat informatie eraan toe mag voegen, misschien dat de informatie wegvalt. Maar als je de informatie daadwerkelijk bent gaan leven en het is een levende wijsheid geworden, ja, gegarandeerd dat het inderdaad meegaat. En dat het effect heeft op hoe je überhaupt. Want dat is natuurlijk, daar komen we ook nog bij het punt, hoe meer je beoefend hebt en hoe meer je begrijpt dat bewustzijn zich terugtrekt, hoe minder eng de dood wordt, hoe langer je erbij kan blijven. Hoe meer mantra je hebt beoefend, hoe meer die chitta vol zit met wijsheden, met realisaties en met mantra, hoe meer bewust je dat terugtrekken gaat meemaken. Net zoals dat je op een gegeven moment in slaap vallen en wakker worden vanuit je slaap meer en meer gaat beleven. Bewust gaat beleven. Dus dat gaat natuurlijk u ook effect hebben op hoe je weggaat. En dus ook hoe je weer terugkomt. Hoe bewuster je weggaat, hoe bewuster je terugkomt. En dus fijn. Fijn dat iemand, ik weet niet of iemand anders nog heeft. Tik het uit of zet je microfoon aan.
Ma?
Ja?
Ja. Voortbordurend op het vorige. Er wordt dan ook gezegd van na de dood neem je mee de handelingen eigenlijk die je gepleegd hebt, je karma. Ja. En dat is positief in het geval van mediteren, complementeren en zo. Maar wat gebeurt er in ander geval als je dus negatieve handelingen pleegt? Worden die ook opgeslagen in chi en gaan zij, gaat die ook mee na de dood?
We het van dag op dag bekijken. Dus als we de incarnatie even zien als vandaag is het zondag en morgen incarneren we naar maandag, zeg maar. Wat we natuurlijk vandaag gedaan hebben, gaat effect hebben op morgen. En als we vandaag niet aardig naar elkaar zijn geweest en verwijten hebben gemaakt, dan worden die indrukken worden opgeslagen, waardoor die meegenomen worden door de nacht en morgen weer wakker gemaakt kunnen worden. En dus de acties die we doen, worden opgeslagen ook als samskara's. Zeker omdat een van de rode lijnen door de hele beoefening is zoals om die identificatie los te laten met de acties die we doen. Bhagavad Gita is dat ik ben niet de doener. Ik ben niet de doener van mijn acties. Maar zolang we dat natuurlijk wel doen, ik spreek, ik handel, ik ga naar mijn werk, ik vier kerst, dat weet ik allemaal niet. Zolang dat ik natuurlijk nog verbonden zit aan de acties die gevoerd worden, we leven vanuit dat idee, ik ben de doener, dan alle effecten die voortkomen uit die acties, die worden opgeslagen. Want dat is mijn acties, het is mijn effect. En dat wordt daardoor ook opgeslagen. En een van de dingen bijvoorbeeld die ik te horen heb gekregen is dat als je in het ene leven een leven hebt genomen van iemand, dan betekent dat in een ander leven jouw leven wordt genomen. Robert Swoboda spreekt over zijn guru. Die zegt, als jij iets hebt gestolen dan van iemand, dan in een volgend leven of in hetzelfde leven, dan doet diegene van jou stelen. En hij zei ook, zolang we leven vanuit een niet-doenerschap, oftewel als ik echt leef, ik ben niet de doener, en we leven in dat bewustzijn, als iemand dan van ons steelt, dan kan je dat altijd opvatten van oké, dat is het aflossen van iets, van een vorig leven. Daarom inderdaad, oorzaak en gevolg wordt onderbroken door de dood. En soms wordt het onderbroken door meerdere levens, waardoor we niet altijd op dit moment doorhebben dat dit een effect is van een vorig leven. En als we inderdaad dat, zoals jij dat zegt, als we daar ook bewust van worden, dan kunnen alle ook lijden met een lange ei wat in dit leven voortkomt, wat totaal uit de lucht soms komt vallen, voor je gevoel en nergens mee verbonden is. Ja. Met dat oogpunt kan je dan beseffen, oké, ik ben iets aan het oplossen. Niet dat je schuldig was, maar het is gewoon oorzaak en gevolg. Er is iets aan het oplossen. Dan liefdevol, ongehecht, accepteert, tevreden als het ware, accepteert. En daarmee mee leert omgaan als zijnde, oké, dit is wat er bij mijn leven hoort. Dan ben je aan het opruimen. Dan ben je aan het, in plaats van natuurlijk het tegenovergestelde, wat zou kunnen inhouden dat je slachtoffer gaat van waarom ik, of oh god, of weet je, die is me aan het bestraffen, of in het Westen hebben ze het woord karma van, oh dat is gewoon is slechte karma, oftewel dat overkomt u gewoon iets slechts. Nee, dat heeft altijd een effect. En dus zijn we aan het oplossen ook. En ik ken mensen met enorme fysieke bijvoorbeeld, met weet je, de een naar de andere ongeluk. En de ene heftige ding naar de andere heftige ding. En dat is natuurlijk, het is enorm intens om dat soort dingen bewust mee te moeten maken. Aan de andere kant betekent dat diegene er klaar voor was om dit soort heftige dingen op te lossen. om dat dit het leven was waarin je het aan kan dat dit soort dingen plaatsvinden, waardoor we dingen echt opschonen in die chitta. Dus in die chitta. Dus fijn, dat is een belangrijk punt. Fijn dat je dat aanhaalt. Want als we dan in principe wat het doet, is dat we het perspectief van één leven en de begrenzing van geboren worden en dood als zijnde als één eenheid, dat we dat expanderen. En dat we naar het leven nu gaan kijken als een onderdeel van meerdere levens aaneengeschakeld. En we weten inderdaad, we weten niet eens wat in onze jeugd gebeurd is over het algemeen. Dus laat staan van vorige levens, maar die hebben wel allemaal effect op wat er nu plaatsvindt. Swami Jayawardena zei regelmatig van alles wat er is gebeurd, al je incarnaties, alles bij elkaar opgeteld, is het nu. Is waar je nu bent. En het is nu allemaal. Ja. En het is oké. Het is oké. Fijn, dankjewel. Dat is
ja, goed dankjewel, ma. Duidelijk.
Anouk wou het hebben over doing duties van Bhagavad Gita. Doing duties lovingly, selflessly. Oh, sorry. Lovingly, skillfully and selflessly. Swami Rama doet dat regelmatig. Zo die drie bij elkaar. Dus liefdevol, skillful, oftewel vaardig en onzelfzuchtig. En dan zegt ze, skillfully, dat is degene die op zich het makkelijkst natuurlijk dan kan dat we iets, als we een actie doen, dat we het zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Dus dat als we een boodschap doen en we hebben een boodschappenlijst, dat we proberen zo goed mogelijk de hele boodschappenlijst te kopen. Of dat als je een schilderij maakt, je best doet om dat schilderij zo goed. Of dat je een huis bouwt, om dat huis zo skillful mogelijk natuurlijk in. Dat is hoe je een actie kan doen. Je kan natuurlijk ook een beetje lanterfanterend en proberen een soort van er doorheen te. Wat is het? Ik ben even de Nederlandse uitspraak kwijt. Dat je het dus een beetje slordig doet, dat is het tegenovergestelde. Maar dus de opzet is om welke actie je ook doet, doe hem zo goed mogelijk. Binnen in je capaciteit, zo vaardig mogelijk. De andere is onzelfzuchtig. Nou zegt ze dat de twee makkelijkste zijn, maar echt iets onzelfzuchtig doen is wel moeilijker. Maar ik begrijp dat makkelijker vast te pakken is. Maar voor haar is het, zou het hebben over liefdevol doen. En dus een situatie is, elke actie komt voort, als we doorbouwen op wat Sheila net zei, elke actie komt voort uit het verleden. Of dat nou dit verleden is van dit lichaampje of vorige lichaampjes. En stel je voor, je zit in een situatie, man, vrouw en kind. Nou, dat is allemaal keuzes. Nou kan het een man zijn die je in een vorige leven hebt gehad, of een vrouw die je vorige leven hebt gehad. En het kind dat geboren wordt, zou ook op een of andere manier met jou verbonden zijn. Ik weet een verhaal van Swami Rama waar een broer incarneert bij dus. Dus iemand heeft zijn broer verloren en die broer incarneert bij die familie opnieuw als dochter. Dat is natuurlijk waanzinnig als Swami Rama dat voor jou kan aangeven. Van hé, dit is je broer die terugkomt als je dochter. En, maar dat is dus die familiesituaties. Nou, dan probeer je als moeder en als vader dat kind zo vaardig mogelijk, zo goed mogelijk op te voeden. Daar niet door lanterfanterend en een beetje te versloffen. En weet je, nou, je probeert daar je best voor te doen. Om dat zo skillful mogelijk te doen. Selflessly, dat je probeert om dat kind niet een extensie van verlenging van je eigen zelf te zien. Waarin dat kind dingen moet vervullen voor jou. Maar waarin je dat probeert zijn weg te geven. Waarin het met dat poeltje soms kaders waarmee het kwam. Omdat natuurlijk zo onzelfzuchtig mogelijk te laten uitvoeren. Goede ouders zien kinderen als een los iets wat een agenda heeft, wat een doel heeft, wat dingen hier komt doen. En als ouders, als je dat onzelfzuchtig faciliteert, dan ben je natuurlijk waanzinnige ouders. Maar nou kan bijvoorbeeld zijn, sommige mensen en heel veel mensen voelen zich, ondanks dat ze weten hoe ze het goed moeten doen en proberen onzelfzuchtig te doen, ze misschien niet genieten in elke situatie. Dat als ze voor de man moeten koken of de man voor de gezin moet werken, dat ze net weten waarom ze het moeten doen, weet je, of een gezin te onderbouwen, om de familie eten te geven. En ik ben heel gechargeerd in de rolverdeling op dit moment. Dat kan natuurlijk ook veel meer anders, dat de man kookt en de vrouw werkt. Dus vergeef me dat ik dat even heel, heel erg ouderwets doe. Maar je kan je voorstellen dat de vrouw, die of de, een van de twee die kookt en de ander die komt thuis van werken. En weet je, dat je een beetje een slaaf voelt in het hele gebeuren. En ik zie dat in Indiaanse gezinnen waar de vrouw heerlijk, maar wel vaak lang in de keuken daarvoor moet staan om zo heerlijk te koken. Dat ik regelmatig in gezinnen dan merk dat die vrouw de liefde daarin kwijtgeraakt is. Oftewel dus de duty wel voelt, de verplichting wel voelt, de rol wel wil innemen. Want dat is hoe je onzelfzuchtig naar je kind en man werkt, bent. En het is ook, en ook heel goed kan uitvoeren. Ik bedoel, de meest waanzinnig lekkere gerechten die uit de keuken komen, maar dat de liefde daarin verdwijnt. En dat is dan inderdaad een component in de actie die enorm belangrijk is. Dat je dat doet, dat Swami Rama zegt, greased with love. Dus dat je het beoliet met liefde. Want anders is het niet compleet. Je kan iets vaardig doen en je kan iets onstelzuchtig doen. Maar als je het maar chagrijnig doet, ja, dan heeft het nog steeds natuurlijk een heel een belangrijk effect. Dus dat is vooral dat liefdevol doen. Dat je het ook echt meent wat je doet. En dat je... Swami Veda vertelt een verhaal dat een yogi ooit bij zijn moeder om eten kwam bedelen. En ik weet niet wat het was, voor mij was een pakora, oftewel gefrituurde groenten in kikkererwtendeeg. En dat die, of was het landu? Nou, in ieder geval iets, je kan zeggen in het Nederlands, wat zou vergelijkbaar zijn? Mijn gaat blank. Dus maar even losse kleine hapjes. En waarin hij op zijn bordje, zo laat zeggen, 10 losse kleine gerechtjes had. En dat hij 2 daarvan weggooide. En omdat ze die had gemaakt terwijl ze boos was, omdat een kind de keuken inkwam. Dus de vibraties die je uitstraalt tijdens die actie zijn natuurlijk dan heel belangrijk. Dus als je dat vanuit het hart doet, als je dat vanuit liefde doet, als je dat vanuit dankbaarheid doet, als je dat van oprechtheid doet, dan is dat het derde component naast vaardig en onzelfzuchtig. En dan wou ze daar de 4 houdingen aan koppelen. Vorige keer had ik natuurlijk heel uitgebreid besproken over het cultiveren van die 4 houdingen. Ik hoop dat iedereen daar heerlijk mee aan het spelen is. Dat je bewust imprint en cultiveert en actief houdt in je zijn, in je mind, die emoties van vriendelijkheid naar mensen die vriendelijk zijn, compassie naar diegenen die aan het lijden zijn, oftewel de gevoelens van vriendelijkheid en compassie, iemand succes gunnen, iemand iets gunnen, blij zijn voor iemand en een gevoel van neutraliteit naar diegenen die slecht zijn of gek zijn, gestoord zijn. Dat zijn houdingen die je vooral alleen maar kunt cultiveren als je met mensen bent. Nou, terwijl je iemand onzelfzuchtig en skillful en liefdevol probeert te dienen, word je natuurlijk gegarandeerd uitgedaagd in die 4. Is je geduld soms op en heb je geen compassie als iemand ziek is? Of is het zo dat die ander wel vriendelijk is, maar bij jou op dat moment bloedt dan in haar wel dan ook? Weet je? Dus waar we het uitgebreid vorige keer over hadden. Dus die 4 componenten gaat zeker hier natuurlijk effect bij hebben. Maar zij vroeg vooral nu, als je deze 4 houdingen op jezelf betrekt. En helpt het dan ook om je duties meer lovingly te doen? Dus ik denk dat vooral betrekken op die ander. Ongeacht of je nou wel of niet om iemand geeft, iemand mag, iemand aardig vindt. Je kan iemand liefdevol dienen, terwijl diegene gestoord is. En je de neutraliteit in jezelf cultiveert naar die ander. Dat is dan op dat moment liefdevol. Als je niet tegen die ander duwt, dat is natuurlijk liefde. Dat is als je accepteert zoals diegene is op dat moment. Dat is ahimsa, wat natuurlijk daarbij komt kijken. En ahimsa naar jezelf. Als ik dan die bocht even mag maken. Als je ook naar jezelf dan echt liefdevol bent. Dus niet vanuit een ego in een slachtofferrol vindt, weet ik veel wat allemaal, dat die ander dit of dat, of de situatie is dus of zo. Maar als je echt een ahimsa ook naar jezelf gaat cultiveren, gegarandeerd dat je daardoor natuurlijk liefdevoller wordt. Zowel naar jezelf als naar ander. En, dus ik weet niet of dat, Anouk, ik ontvang je e-mail vast wel. Maar ik hoop, voor nu is het dat wat er in me opkomt. Dus, en dan zijn we aan het einde gekomen. Met iemand daar ook daar graag iets op wil voorborduren of iets aan toevoegen of iets over wil vragen. Dan. Fijn. Ik hoop dat het weer een beetje inspiratie heeft gegeven. Dat het weer in deze tijden, waarin je waarschijnlijk dingen in de komende 3 weken anders moet doen dan dat je gewend bent. En nog wel even langer voordat we weer een beetje normaal door het leven kunnen. Maar aan de andere kant, doe vooral ook alle vreugde in het dagelijks. Het feit dat je leeft, geniet daar elke dag van. Vier het elke dag. Elke dag heb je weer de vrijheid om op je kussentje te gaan zitten en te herinneren dat wie je werkelijk bent, ware liefde is, of geluk of blijdschap, of hoe je dat ook. En dat ondanks wat er in de wereld gebeurt, daar helemaal niks effect heeft op wie je werkelijk bent. Of nou de hele wereld om je heen in helvuur opgaat, of wanneer in één keer alles weer normaal is en iedereen al zijn wensen weer uit kan voeren. Het heeft totaal geen effect op wie je werkelijk bent. En ik hoop dat deze rustige, meer ingetogen komende tijd, ondanks alle angst en vermoeidheid en onzekerheid, dat er ook gebruik van gemaakt wordt. Want volgend jaar, als we weer in de gekte zitten, dat je dan denkt, oh, vorig jaar, dat was toch ook wel lekker. Dat doen we niet. Dus ja, dat, wat valt er nog aan toe te voegen? Fijne feestdagen, oké. En fijn dat je daar wat aan gehad hebt, Claudine. Ik ben zo blij dat ik mee wil doen. Fijn, Inge, ja. Goed. Genoeg om te contempleren. Dank, dank, dank. Nou, lief allemaal. Fijn. En ook degene die dit later nu aan het terugluisteren zijn. Fijn dat je je weg hier naartoe gevonden hebt. En ik zou op de website aankondigen wanneer we de volgende al hebben, zodat je daar alvast rekening mee kan houden. En dat ik niet meer een excuus kan gebruiken dat de computer en ik op dit moment niet met elkaar omgaan. That's just the mind. Is het waanzinnig en, om te gebruiken. Dus fijn dat iedereen er was. En geniet. Geniet en speel.